D66 zegt natuurlijk wel dat ze dat strenge asielbeleid willen, maar wel op hun manier. D66 spreekt ook liever niet eigenlijk over streng asielbeleid, maar meer over dat grip op migratie.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en vandaag bespreken we hoe de VVD nog even snel het strengste asielbeleid ooit door de Kamer wil fietsen. Gaat D66 dit zomaar laten gebeuren? Dit alles bespreek ik met politiek redacteur Victor Pak. Hoi Victor.
Ha Sam.
Victor, laten we anders meteen beginnen bij de laatste nieuws van de formatie. We naderen eigenlijk al de deadline van 9 december. Gaan ze dat halen?
Nou, dat denk ik wel. De vraag is een beetje de manier waarop ze het halen. Hoe gaat het nu verder tot aan die 9 december? Dat is gewoon een harde deadline natuurlijk. Dan moet Buma zijn eindverslag inleveren. Maar hoe gaan ze daar precies komen, is de grote vraag die nu in Den Haag speelt.
Ze zijn natuurlijk nu aan het schrijven, maar ik hoor dat Buma ook nog zelf met wat mensen gaat praten, onder andere de Raad van State. Hoe zit dat?
Ja, Buma gaat dan zelf nog wat mensen spreken, ook de Nationale Ombudsman bijvoorbeeld. Dat is denk ik voor wat meer voor zichzelf, om een indruk te krijgen van hoe bepaalde instituten naar de zaken kijken, waar ze over moeten spreken. Het is ook gewoon zodat je ze even kan afvinken, om het maar zo te zeggen. En ondertussen schrijven Jette en Bontebal schrijven door aan het epistel, het eindstuk. Maar de vraag is een beetje, gaan we dat al heel snel zien? Misschien nog eind deze week of begin volgende week, zodat dat openbaar is en je dan met die andere partijen om tafel kan, zodat ze erop kunnen reageren, zodat je daarmee een gesprek aan kan gaan over, nou, dit hebben wij geschreven. Wat is jullie feedback, om het maar zo te zeggen? Of houden ze dat document geheim? Gaan ze wel zitten met die andere partijen? En gaan we dan gewoon alles netjes in één pakketje krijgen op 9 december?
Maar dan gaan ze dus wel al met bijvoorbeeld VVD of GroenLinks, Partij van de Arbeid gaan ze praten. Maar dan krijgen wij, zo van de kiezer krijgt niet te horen wat er precies staat, wat die afspraken waren tussen D66 en het CDA.
Precies, ja. Dat is de grote vraag die boven de tafel hangt, als het ware. Dat is deels een beetje ingegeven eigenlijk door angst. Namelijk de angst voor lekken. Als zelfs privé-appjes lekken, dan zal zo'n heel stuk ook wel gaan lekken natuurlijk. Als je dat wel met andere mensen gaan bespreken. Tot nu toe is er van wat D66 en het CDA doen, dat basisdocument zoals ze het noemen, daar weten we gewoon nog niks van. Dat is nog echt in nevelen gehuld. En dat betekent ook een beetje dat ze die controle die je als het ware hebt over het verhaal, met hoe je dat dan naar buiten brengt, dat ze die ook wel maximaal willen benutten. Dus als je dat op je eigen voorwaarden doet, dan is dat makkelijker dan dat je als je met andere mensen gaat spreken, dat het dan opeens een deel uitlekt over een compromis dat Jette en Bontebal hebben gesloten. Dan ben je die controle natuurlijk kwijt.
Ja, ik wil het eigenlijk gewoon weten. Dus ik vind het ook een beetje flauw als wordt achtergehouden dat ik het niet mag weten. Ik bedoel, uiteindelijk is het toch ook een formering van mijn regering. Maar dan toch eventjes naar, want dit is ook een gedeelte hoe je daar spintechnisch mee omgaat natuurlijk.
Tuurlijk,
Wat zou jouw advies zijn, Victor?
Ik zou altijd denken dat je beter zelf die regie kan houden. Dus er zelf mee. En dat komt ook omdat ik gewoon heel benieuwd ben naar het document. Maar ik zou zeggen, als het af is, gooi het dan maar online. En laat dan die anderen er maar op reageren. Want een document in Den Haag zoiets geheim houden, maar dan wel met misschien wel 3, 4, 5, 6 partijen of zo. GroenLinks, PvdA, VVD, JA21. Misschien dat je zelfs de ChristenUnie, SGP ook nog even een blik erop laten werpen. Je kan het zo gek maken als je wil natuurlijk dan in volgende week, die laatste week van Buma. Dat is natuurlijk wel riskant. Plus ik denk ook dat het gek overkomt als je dus wel iets schrijft. Niemand mag dat weten, maar je mag er wel over aan tafel schuiven ter inzage of zo. Dat voelt een beetje ouderwets aan of zo. Ik betwijfel of dat echt goed werkt. Omdat je dan ook de partijen die je uitnodigt, bijvoorbeeld de VVD of GroenLinks PvdA, die zijn dan ook gebonden aan het feit dat ze wel langskomen, maar niet er echt iets over kunnen zeggen publiekelijk. Dat is voor hen misschien ook niet zo'n fijne positie om in te zitten. En ik bedoel, gisteren bij de uitloop van de formatie zei Henry Bontebal nog dat ze een heel uitnodigend stuk willen maken. Ja, als het allemaal zo uitnodigend is, gooi je het dan maar openbaar, zou ik zeggen.
Nodig mij dan ook maar uit. Ja.
Ja,
maar is het daarom ook belangrijk dat zij dus eigenlijk al heel erg vroeg klaar zijn met het stuk, zodat ze deze gesprekken met eventuele andere partijen nog kunnen hebben? Want uiteindelijk om 9 december krijgen we sowieso een groot, alomvattend verslag van wat er allemaal gebeurd is.
Ja, kijk, op 9 december heb je het alomvattende eindverslag van Buma. En dit stuk is niet per se dat stuk. Dus je hebt het CDA D66 verhaal. Dat kan losstaan eventueel van het alomvattende eindverslag van Buma. Maar Buma moet daarin natuurlijk ook een richting aanwijzer in opnemen. Van zo zou ik verder gaan. Dus Buma moet daar wel iets mee. En dus is het zinvol, als je wil zeggen hoe het verder moet, om ook die andere partijen, voor wie het zo'n uitnodigend stuk moet zijn, om die even aan tafel te hebben.
Maar ik kan me voorstellen dat zowel D66 als CDA hier al over hebben nagedacht toen ze deze opdracht kregen van Koolmees, toch? Zo van wanneer, of ze dit nou wel of niet openbaar doen. Of is dat echt afhankelijk van de afspraken die ze dan nu gemaakt hebben?
Ze wilden ook weer niet te ver vooruit kijken. Het was ook voor hen even aftasten hoe dat precies zou gaan tussen de Siette en Bontebal. Zeg maar. Kijk, het loopt hartstikke soepel naar het schijnt.
De sfeer is goed. Ja,
allemaal volwassen mensen, grapte Buma gisteren toen hij naar buiten kwam. Niemand loopt weg van tafel. Maar dan nog, zeg maar, was dat vooraf natuurlijk ook even spannend, zeg maar, hoe ze het zouden hebben. En het begon nogal bumpy natuurlijk met Weijers, die de exit daarvan. Dus hoe ze nu precies die laatste week gaan vormgeven, dat wisten ze aan het begin ook nog niet helemaal. Er ligt natuurlijk wel een soort ideaal scenario waarbij ze eigenlijk hopen dat een aantal partijen, het liefst GroenLinks, PvdA en de VVD, zeggen, nou, dat is eigenlijk wel een lekker verhaal wat jullie hebben. Hier willen we wel even ook een kopje koffie over drinken. Maar dat kan natuurlijk ook hartstikke doodvallen.
Ja, ja, nee, zo gaan we eigenlijk zo voor die kerstdagen gaan we nog best een spannende politieke fase in. En als we dan toch over spannende fases hebben. Het demissionaire kabinet is namelijk ondertussen ook nog druk bezig. Met het invoeren van het strengste asielbeleid ooit. En dat willen ze namelijk door de Kamer krijgen met een pakket waar eigenlijk ons laatste kabinet nog over gevallen is, maar waar minister Van Wil van Asiel eigenlijk nu alsnog heel, heel druk mee bezig is. We hebben die kabinetsval gehad. Dat ging over asiel. Toen is de PVV is weggelopen. Van Wil die probeert nu eigenlijk met iets wat een soort aanpassing in die wet is, alsnog het strengste asielbeleid ooit in het kleinste kabinet wat we ooit gehad hebben te krijgen. Kan je alsjeblieft een beetje wegwijs krijgen in deze weerwar?
Het best kunnen we daarvoor iets naar die kabinetsval gaan. Het kabinet was gevallen, want PVV ging exit omdat dat strengste asielbeleid ooit er niet kwam. Daar had Wilders dat 10-puntenplan voor, met allemaal radicale en soms niet even rechtsstatelijke ideeën. Dus Wilders exit uit kabinet Schoof gevallen. Maar die belofte van dat strenge asielbeleid ooit, dat wilde het kabinet, toen nog met NSC, later natuurlijk zonder NSC, toch nog waarmaken. En het liefst was altijd het idee voor de verkiezingen. Want dan kan je aan de kiezer laten zien, ha, de PVV is weggelopen, maar wij leveren wel. Dat liep even iets anders. Want ze slaagden erin om wel de asielwetten aan te nemen, maar met een amendement, een wijziging op die wet van de PVV, waar bijvoorbeeld de VVD het mee eens was, om illegaliteit strafbaar te stellen, maar ook de hulp aan de illegalen. En dat is iets dat bijvoorbeeld
dit was voor de kop met soep, was dit toch?
Zeker, ja. Het kommetje soep dat je dan aanbiedt, dat zou strafbaar zijn, zo bleek. Nou, dat was voor de SGP die toch voor had gestemd echt onverteerbaar. Maar ook het CDA, wat bijvoorbeeld in de Eerste Kamer toch fijn zou zijn aan steun, wilde dat, ik kan dat niet verdragen. De wet lag er dus. Gaat naar de Eerste Kamer, ligt in de Eerste Kamer. Maar daar moest Van Wil nog even met een bijtochtje wel dat kommetje soep uitslopen, dat strafbaar zou zijn. Want dat mocht toch allemaal niet de bedoeling zijn. Dus nee. Van Wil is... Ben je er nog of niet?
Ja hoor.
Van Wil is met dat bijtochtje aan de slag gegaan. Heeft nu dat kommetje soep, dat strafbaar is, eruit gesloopt. En nu wil hij toch heel graag vaart maken om het er snel uit te krijgen.
En waarom wil dat kabinet Schoof dit eigenlijk alsnog er zo graag doorheen krijgen? Ja, maar we zijn naar de stembus gegaan. Ze hadden ook denken van ja, nu moet... Normaal gesproken, als zo'n kabinet demissionair is, ben je een beetje op de winkel aan het passen. En nu worden gewoon nog wetten worden er doorheen gedouwd.
Ja, het is niet controversieel verklaard. Dus een meerderheid van de Kamer vindt het prima dat op asiel er nog bestuurd mag worden. Want dat was natuurlijk een van de dingen met die snelle kabinetsval. Zijn er heel veel onderwerpen bevonden door de Tweede Kamer, waarvan gezegd wordt, ja, regeer maar vooral door. Want ja, als we nu weer een jaar gaan zitten formeren met de verkiezingen, dan komt er niks meer van dit land terecht. Dan wordt het al een paar jaar niet echt bestuurd, niet actief bestuurd. Dus onder meer op asiel en migratie is dat het geval. En dus mag de minister of kan de minister gewoon doorgaan met de wetsbehandeling van die strenge asielwetten. En heeft hij er echt de benen in? Alleen of hij ook de steun nu heeft, gegarandeerd, dat is eigenlijk nog vrij onzeker. D66 heeft bijvoorbeeld sowieso, die zijn natuurlijk nu gegroeid hier in de Tweede Kamer. Die hebben sowieso weinig zin om een soort opgewarmde scheet van het kabinet Schoof nog even een duwtje in de rug te geven. Die zien dat echt niet zitten eigenlijk. Zo hard zeggen ze het niet, maar dat merk je wel aan alles. Die willen liever dat een kabinet Jetten op dag 1 heel strenge asielwetten, die dan natuurlijk wel rechtsstatelijk, want het wordt er wel D66-beleid dan zijn. Dat is daar veel meer de wens bijvoorbeeld. Maar ook het CDA is niet zo zeker dat, ondanks dat dit nu weggebeiteld is door Van Wil, dat ze er wel voor kunnen stemmen.
En als we dan misschien toch kijken waar ze nog wel steun voor kunnen krijgen. De PVV, die is hier om weggelopen. Gaan die hier nog steun aan geven?
Ja, dat is natuurlijk echt het gekke figuur dat de PVV weer heeft, nu het een echte oppositiepartij is. Zij willen het strengste asielbeleid ooit natuurlijk, ook al liepen ze weg. Dus in welke mate willen ze het dan echt, is eigenlijk de vraag bij de PVV. Ze zeggen dat amendement voor hun, die wetswijziging, heel belangrijk was. Dus namelijk dat ook die hulpverlening aan illegaliteit strafbaar zou zijn. Dat is er dus uitgesloopt door Van Wil nu. Kunnen ze dan nog de hele wet verdragen? Je zou natuurlijk zeggen, bij een normale partij, wetgeving is altijd, je geeft iets, je neemt iets. Zo gaat dat een beetje op en neer. Je krijgt nooit voor de volle 100% je zin. Maar dat is wel wat de PVV altijd nastreeft in eigenlijk alles wat ze doen. Het moet helemaal naar hun zin, of anders niet. Terwijl het zou als je kijkt naar waar de PVV voor is, zou het heel logisch zijn dat ze denken, het is misschien nog niet zo streng als wij het helemaal zouden willen. Bijvoorbeeld met die strafbaarstelling van het kommetje soep geven aan een illegale. Maar voor de rest zijn we het er wel mee eens. Dan steunen we het een keer. Dat zou een normalere partij waarschijnlijk zo'n afweging in een wet wel maken. Alleen de PVV is daar vaak gewoon niet, die is daar veel radicaler in. Die is daar minder normaal in. Dus de vraag, zeg maar voor Van Wil, is de vraag echt, kan ik op de PVV bouwen of niet? En Van Wil weet dat echt niet zeker.
Maar dan, als ik dan even ga tellen, want GroenLinks Partij van de Arbeid gaat er sowieso niet voor stemmen, dan is de PVV is dus zeer onzeker. En de twee formerende partijen eigenlijk ook. Dan wordt dit wel een heel moeilijk verhaal, want het huidige demissionaire kabinet heeft maar 26 zetels. Die zijn dus op zoek naar 50 zetels. Die krijg je niet bij elkaar gesprokkeld in de dwergfracties die we dan nog hebben.
Een beetje hulp van dwergen kan je een eind komen, maar niet dat eind van 50 zetels. We hebben veel dwergen in de Tweede Kamer. Je hebt natuurlijk 21 wat je aan boord kan krijgen. Maar dan heb je altijd wel het CDA ook nog nodig bijvoorbeeld, om überhaupt richting die grens te komen. En het liefst de PVV ook. Dan ben je helemaal zeker. En je zou eventueel ja 21 en de PVV, als je die hebt, kan je het CDA waarschijnlijk wel verliezen. Maar veel meer dan dat mag het niet worden. Dus daar moet echt nog wel veel ja, eigenlijk politiek handwerk worden verricht. Even de achterkamertje in, nog even overleggen. Kunnen we dit nog even doen? Kan dat nog? Zijn jullie oké als we het zo in de, ja, in de wetsuitleg opschrijven van hoe de wet uiteindelijk moet worden uitgevoerd? Kunnen jullie er dan mee leven? Daar is altijd veel ruimte wel voor om het toch een bepaalde kant op te duwen. Maar dan moet je dat wel doen. Dat is bijvoorbeeld waar Marjolein Faber, toen zij nog asielminister was, totaal in faalde. Omdat zij dat politieke handwerk niet in de vingers had.
Maar nu hebben we ook twee partijen aan de formatietafel. Die zijn nu nog alleen maar met elkaar in gesprek. Alleen één deze dagen gaan ze nieuwe partijen gaan ze uitnodigen. Waaronder de VVD. Ik kan me voorstellen dat ze daar ook even gaan bespreken. Van nou ja, anders helpen wij D66, jullie toch nog eventjes met deze wet. Met dat strengste asielbeleid ooit. Wat dan toch een beetje op het konto van de VVD komt. Want de BBB is natuurlijk ook een beetje vermagerd. Zou zo'n uitruil nog kunnen?
Zo'n uitruil kan altijd, maar ik denk dat D66 veel liever denkt, laat het CDA dat dan maar even opknappen voor ons. Dan kunnen wij, zeg maar, dan houden wij onze handen nog heel even schoon. Dan leveren we wat meer in op andere vlakken en dan kunnen wij straks ermee door, zeg maar. Want D66 zegt natuurlijk wel dat ze dat strenge asielbeleid willen, maar wel op hun manier. D66 spreekt ook liever niet eigenlijk over streng asielbeleid, maar meer over dat grip op migratie. Die term waar het kabinet Schoof ook mee begon. Dat werd toen eigenlijk die term verwaterde. Dat werd dat strengste asielbeleid ooit. En je ziet dat D66 nu weer teruggrijpt op grip op migratie. En dat zit toch net een nuanceverschil in dat woordenspel.
Ja, ik zag ook dat de adjudanten van zowel het CDA als van D66, dus Pater Notte en Bart van der Brink, die zijn geloof ik ook portefeuillehouder op asiel allebei. Dus echt iedereen is bij elkaar aan tafel daar.
Ja, het is wel zo dat het feit dat iemand als Jan Pater Notte asiel en migratie heeft gekregen en daarvoor zijn kindjes van buitenlandse zaken bijvoorbeeld heeft moeten loslaten, dat geeft wel aan dat het bij D66 menens is op het gebied van dat strenge asielbeleid. Dat ze daar een zeer behendig parlementariër opzetten als portefeuillehouder. Dat is wel vrij serieus. En ook Bart van der Brink, ook zo iemand die Den Haag heel goed kent. Ook dan dat lastige dossier van asiel krijgen. Dat geeft wel aan dat die partijen daar ook echt wat mee willen.
En laatste vraag, Victor. De formatie, dus D66 en CDA, die gaan dus partijen uitnodigen in de komende dagen. Wie zou je eerst uitnodigen? VVD of GroenLinks Partij voor de Arbeid?
Misschien wel tegelijk.
Oh, waarom?
Dan kan je echt met elkaar zitten om eens te kijken of het echt kan. Ik denk dat het onwaarschijnlijk is hoor, maar dan kan je
Komt de VVD niet?
Nou ja, dan kan je iets proberen te forceren. Misschien dat je nog wat. Als je dat stuk toch eenmaal in de openbaarheid hebt, moet je dan nog in één op eentjes met elkaar gaan zitten? Of zou je met een grotere groep over dat document een keer een soort een mini-debatje krijg je in besloten zin? Ik weet niet of het zinvol is, maar dan kan je misschien proberen iets te forceren. Waarom niet?
Ik vind het heel spannend. We gaan het allemaal zien. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast-app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube bent, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu, Victor. Tot maandag.
Tot maandag.